Goedemorgen, broers en zusters. Fijn om vanmorgen weer bij u in het midden te zijn. En ik wil het vanmorgen gaan hebben over de bijzondere leiding van God in het leven van Jozef. En eigenlijk zou u dan de gehele geschiedenis van Jozef moeten lezen. Maar ik zal enkele schriftgedeelten zal ik met u lezen. Van Genesis 37 tot en met, zeg maar, Genesis 40. Ik zal proberen om iets langzamer te spreken, want het wordt vertaald. Dus ik hoop dat het dan door de vertalers te volgen is. Dus ik zal mijn best doen. Het eerste gedeelte wat ik wil lezen is Genesis 37, vers 1 tot en met 8. Genesis 37, vers 1 tot en met 8. Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders, de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. Hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. Daarom haatten zij hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hen: hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schovenbinden in het veld. Daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem: wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt gij soms over ons heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En dan wil ik verder gaan met Genesis 37, vers 23 tot 30. Dus Genesis 37, vers 23 tot en met 30. Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad dat hij droeg. En ze namen hem en wierpen hem in de put. De put was nu leeg, er stond geen water in. Daarna zetten zij zich neer om te eten. Toen zij hun ogen opsloegen, daar zagen zij een karavaan van Ismaëlieten aankomen uit Gilead, wier kamelen gom, balsem en hars droegen op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zeide Juda tot zijn broeders: wat voordeel is erin gelegen wanneer wij onze broeder doden en zijn bloed verbergen? Kom dan, laten wij hem aan de Ismaëlieten kopen, doch laten wij niet de hand aan hem slaan, want hij is onze broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven daaraan gehoor. Toen Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. En deze brachten Jozef naar Egypte. Toen Ruben bij de put kwam, zie: de knaap is er niet, en ik, waar moet ik heen? En dan Genesis 39, vers 1 tot 12. Genesis 39, vers 1 tot 12. Jozef, nu werd naar Egypte gebracht en Potifar, een hoveling van Farao, de overste de lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heer alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Van het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij had aangesteld, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heeren rust op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. En hij liet al het zijne aan Jozef over. En met hem na zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef. En hij zeide, kom bij mij liggen. Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer bemoeit zich met mij na zich, met niets van wat er in huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide, kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. En dan nog een paar laatste versen uit Genesis 39, vers 21 tot en met 23. En de Heere was met Jozef. Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste de gevangenis winnen. Daarom vertrouwde de overste de gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe. En al wat daar te doen was, deed hij. De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Heere met hem was. En wat hij verrichtte, deed de Heere gelukken. En dan een paar versen nog uit Genesis 40, vers 12 tot en met 50, of 12 tot en met 15. Genesis 40, vers 12 tot en met 15. Toen zeide Jozef tot hem, dit is de uitlegging ervan, de drie ranken, dat zijn drie dagen. Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhogen en u in uw rang herstellen. En gij zult Farao de beker in de hand geven, zoals gij tevoren placht te doen, toen gij zijn schenker waart. Maar blijf aan mij denken, wanneer het u goed zal gaan. Toon mij toch uw dankbaarheid door van mijn gewacht te maken bij Farao. En breng mij uit dit huis, want gestolen ben ik uit het land der Hebreeën en ook hier heb ik niets gedaan, waarom zij mij in dit kerkerhol hadden kunnen zetten. En dan het laatste vers van Genesis 40 en het eerste vers van Genesis 41. Dus Genesis 40, vers 23. Doch de overste de schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. Na verloop van twee volle jaren droomde Farao dat hij aan de Nijl stond. En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees. En ze weiden in het oevergras. Maar zie, zeven andere koeien kwamen naar deze op uit de Nijl, lelijk van uiterlijk en mager van vlees. En ze gingen naast die koeien staan aan de oever van de Nijl. En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de 7 koeien op, die mooi van uiterlijk en vet waren. Tot zover de schriftlezingen. Vanmorgen wil ik het dus hoofdzakelijk gaan hebben over het leven van Jozef. En als we zo het leven van Jozef nagaan, dan zullen we tot de conclusie komen dat het leven van Jozef op een wonderbaarlijke manier geleid is geworden. Ook al omdat Jozef dus wandelde op de wegen des Heren. Hij is vele malen beproefd geweest in zijn leven, maar hij bleef uiteindelijk staande. Omdat hij dus in de afhankelijkheid van de Heer leefde. En dan is het interessant om te zien, broeders en zusters, dat veel Bijbelse namen van personen een bepaalde betekenis hebben. Wat tegelijkertijd eigenlijk toepasselijk is voor die persoon. Jozef was namelijk de eerste zoon van Rachel, de lievelingsvrouw van Jacob. Rachel was een hele tijd onvruchtbaar en in die tijd was het eigenlijk een schande voor een Oosterse vrouw om kinderloos te blijven. En toen God dus het gebed van Rachel verhoord had, werd Jozef geboren. En Rachel zeide, en het staat in Genesis 30 vers 23, God heeft mijn smaad weggenomen. En Rachel die betrok dit op zichzelf. Maar als we de geschiedenis van Jozef gaan bekijken, dan kunnen we ook dat betrekken op het leven van Jozef zelf. God heeft zijn smaad weggenomen. Want Jozef, zijn leven is onderhevig geweest aan vele beproevingen en verzoekingen. En hij heeft dus al die smaadheden heeft hij doorstaan. De naam Jozef betekent dus de Heere voegt toe. En is ook weer toepasselijk voor het leven van Jozef. In al die verzoekingen, in al die beproevingen, kon hij die smaadheden doorstaan. Omdat Jozef wandelde op de weg des Heren. En broeders en zusters, als we het van de Heer verwachten, dan voegt de Heer er iets aan toe. Namelijk zijn aanwezigheid, zijn kracht en zijn vrede. Zodat we de verzoekingen en beproevingen kunnen doorstaan. Jozef heeft dus ten alle tijden kunnen standhouden in al die druk en in al die benauwnissen. Omdat de Heere zijn hart had geopend en daardoor volkomen afhankelijk wilde zijn van de Heere God. Ik denk dat het ook kwam omdat hij dus in zijn stille jaren van zijn leven veel tijd had doorgebracht bij zijn vader Jacob. Ook omdat hij de lievelingszoon was van Jacob. En dat Jozef de verhalen van zijn vader Jacob met verbazing had aangehoord. Hoe God dus het leven van Jacob op een wonderbaarlijke manier had geleid. En ik denk dat dit alles een enorme indruk heeft gemaakt op de jonge Jozef. Jacob trok ook veel naar Jozef toe, omdat zijn andere zonen, en het waren de halfbroers van Jozef, niet geïnteresseerd waren in de God van Jacob. Vandaar dat Jacob ook automatisch naar Jozef toetrok. En zo gebeurde het dat Jozef ten opzichte van zijn broers, die niet van God wilden weten, maar een vreemdeling was. Die bovendien nog eens allerlei dromen vertelde waar zijn broers een enorme hekel aan hadden. En zo ontstond er steeds meer verwijdering tussen Jozef en zijn broers. Vooral omdat Jacob Jozef nog eens verwende met een prachtige kleurige mantel. Dus pedagogisch gezien was Jacob dus bepaald niet goed bezig. Maar God heeft dit alles ten goede gekeerd. En uiteindelijk werd de haat van de broers zo groot dat ze dus een plan smeden. En ze zeiden, daar komt die aartsdromer weer. Kom, laten we hem doden. En in een van de putten werpen en dan zeggen dat een wild dier hem verscheurd heeft. Maar toen Ruben dit hoorde, de oudste halfbroer van Jozef, zei hij tegen zijn broers, laten we hem niet doden en geen bloed vergieten. Maar werp hem in de put die in de woestijn is. En toen wierpen ze hem dus in de put die leeg was. En op aanraden van Juda werd Jozef voor 20 zilverstukken verkocht aan de Midianieten. En toen Jozef naar Egypte ontvoerd werd, was hij ongeveer 17 jaar oud. En op die jonge leeftijd werd hij eigenlijk in een goddeloze omgeving werd hij gevormd. Hoewel hij natuurlijk van tevoren ook al gedeeltelijk gevormd was door zijn vader. En kwam hij terecht bij de overste van Farao's lijfwacht, Potifar geheten. En in feite had Jozef alle reden om mokkend en ontevreden te zijn, om zo het werk bij Potifar te doen. Maar Jozef was een gelovige jonge man die er vast van overtuigd was dat God de weg van de zijne bestuurt. Ik kan me zo voorstellen dat Jozef de verhalen van zijn vader Jacob nog in zijn achterhoofd had. Wetend hoe God het leven van Jacob op een wonderbaarlijke manier had geleid. En verschillende malen lezen we dan ook in Genesis 39 dat de Heere met Jozef was. En Jozef, hij deed dus alles zonder tegenspreken, ondanks zijn moeilijke omstandigheden. En Paulus was dus degene geweest die de christenen opriep om alles zonder morren of bedenkingen te doen. Wat we kunnen lezen in Filippenzen 2 vers 14. En toen Potifar zag dat de Heer met Jozef was en alles wat hij ondernam deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid. En hij stelde hem aan als dienstknecht over al de bezittingen van zijn huis. En de zegen des Heeren was dus op het huis van de Egyptenaar om Jozef wil. Schijnbaar was Jozef in zijn doen en laten zo'n groot getuigenis dat hij volledig het vertrouwen won bij Potifar. En hem verantwoordelijk stelde over al zijn bezittingen. En als de Heere voor ons is en we staan open voor zijn leiding en voor zijn wil, zoals bij Jozef, dan zal Gods zegen daarop rusten. En die zegen hoeft lang altijd niet uitgedrukt te worden in materieel opzicht. Maar Gods zegen houdt dus in eerste instantie in zijn aanwezigheid, zijn kracht en zijn vrede in ons hart. En dan zal hij het ons doen gelukken wat wij ondernemen. Staan we niet open voor zijn wil en zijn leiding, maar we proberen ons leven in eigen handen te houden, dan zal uiteindelijk de zegen des Heren daarop niet kunnen rusten. Jozef was getrouw in alles. En daarom durfde Potifar hem over alles te stellen. wat in zijn huis was en ook wat dus op het veld was. En Potifar deelt als ongelovige in de zegen des Heren om Jozef wil. Over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. En dat gold voor Jozef zijn leven. Want later zou hij dus onderkoning worden van Egypte. Jozef weg was moeilijk en zwaar, naar de mens gerekend. Toch was hij niet opstandig tegenover Gods leiding. Omdat hij zich onderwierp aan de wil van God. En die houding van Jozef maakte het leven voor hem een stuk gemakkelijker. Ook kon hij als jonge jongen niet terugvallen op zijn familie. En Jozef was bovendien schoon van uiterlijk. En daarom werd hij ook in de verleiding gebracht door de vrouw van Potifar. En ik kan me zo voorstellen dat die verleiding iedere dag weer om de hoek kwam kijken. Op een dag greep ze Jozef bij zijn kleed. Kom bij mij liggen. Maar Jozef, hij vluchtte weg. Hij had de verzoeking weerstaan, omdat hij een nauwe gemeenschap had met God in zijn stille eenzaamheid. Want hij leefde in grote eenzaamheid. Hij was de enige gelovige in zijn omgeving. En toen de verleiding te groot werd, vluchtte hij weg. En ik denk, broeders en zusters, dat wij ook moeten vluchten als de verzoeking te groot wordt. Waar dan ook. Het zij op ons werk, het zij op school, het zij thuis of waar dan ook. Misschien denken wij, ja, daar zijn we sterk genoeg voor. Nee, dat zijn we absoluut niet. We moeten vluchten, vluchten voor de onzuivere begeertes. Jozef ontvluchtte de vrouw van Potifar. Hij wilde ten koste van alles trouw blijven aan de Heere en zijn pad rein bewaren. En dan kunnen we lezen in dat tussenhoofdstuk Genesis 38 dat Jozefs halfbroer Juda had gefaald in de verzoeking. En hij ging tot zijn schoondochter Tamar. Nu, wat was het gevolg toen Jozef dus helemaal alleen kwam te staan? Nou, toen hij alleen kwam te staan en toen hij vals werd beschuldigd door de vrouw van Potifar, kwam hij dus in de gevangenis terecht. En ik denk niet dat Jozef zomaar toevallig in het huis van Potifar is terechtgekomen. Hij kwam juist bij Potifar omdat hij overste van de lijfwacht was. En Potifar een schakel was naar de gevangenis, waar de gevangenen van Farao waren, waaronder dus ook de schenker. En dan lezen we weer in Genesis 39 vers 21 tot 23 dat de Heere met Jozef was. En hij bewees genade aan Jozef. En deed hem de genegenheid van de overste de gevangenis winnen. Daarom vertrouwde de overste de gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe. De overste de gevangenis keek niet om naar iets wat hem was toevertrouwd. En eigenlijk weer opnieuw een teken dat Jozef eigenlijk een bijzondere getuige was in zijn doen, in zijn laten en in zijn spreken. Zodat hij de verantwoordelijkheid kreeg over al de gevangenen. zoals hij ook alle verantwoordelijkheid kreeg bij Potifar. En wat Jozef verrichtte, deed de Heer hem dus gelukken. En in de gevangenis moest Jozef een droom uitleggen aan de bakker en aan de schenker. En de bakker en de schenker waren in hechtenis gekomen omdat ze iets gedaan hadden wat in de ogen van farao niet goed was. En daar kwamen ze dus in aanraking met Jozef. Want niemand kon die droom uitleggen. En ze kregen dus beide een droom. En die droom had Jozef aan hem uitgelegd. Aan hen uitgelegd. En om een lang verhaal kort te maken. Bij de uitlegging van de droom van de bakker moest de bakker opgehangen worden. En de schenker werd dus weer in ere hersteld. Dus bij de uitlegging van de droom van de schenker werd de positie van de schenker dus weer verhoogd. En Jozef had nog tegen de schenker gezegd: als het je goed gaat, toon mij dan uw dankbaarheid. En doe een goed woordje voor mij bij de farao, zodat ik vrijgelaten kan worden. Want ik ben onschuldig. Ik heb helemaal niets gedaan, kunnen we lezen in Genesis 40, vers 14 en 15. Maar dan lezen we in Genesis 40, vers 23, dat de schenker Jozef vergeten was. En Jozef moest nog eens 2 jaar langer in de gevangenis blijven. Om zo de droom van farao uit te kunnen leggen. Over de 7 magere jaren en over de 7 vette jaren. Maar uiteindelijk zien we daar weer Gods hand in. En zo kan God ogenschijnlijke subtiele gebeurtenissen in zijn hand hebben. En ik kan me zo voorstellen dat Jozef in eerste instantie erg teleurgesteld was geweest. En zo, broeders en zusters, kunnen wij situaties in ons leven meemaken dat we denken: dit is een hele goede mogelijkheid om te kunnen ontsnappen. Daar heeft God zijn hand in. En dan gebeurt het niet zoals wij willen. En dan blijft er een deur gesloten. En dan voelen we ons teleurgesteld. Of diep teleurgesteld. Achteraf kunnen we dan zeggen: maar goed dat het zo gelopen is. En dan zien we: de mens wikt, maar uiteindelijk is het God die beschikt. We mogen plannen maken voor ons eigen leven. Maar we moeten altijd open staan voor Gods leiding. Hè? Zodat God ons soms een andere kant opstuurt. Dan moet ik ook onder andere denken aan Paulus die in Frigisch Galatië bezig was. En dat er een man in Europa, in Macedonië, riep: kom over en help mij. Paulus was dus van plan om in Klein-Azië te blijven. Maar God riep door middel van een man: kom over en help ons. En zo is de eerste gemeente ontstaan in Europa, in Filippi. God doet dus alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Dat staat er wel bij. Dat houdt niet in dat alle dingen zullen meezitten. Dat was dus bij Jozef ook niet het geval. Hier blijkt dus dat de schenker Jozef vergeten was. En het leek dus de verkeerde kant op te gaan. Maar uiteindelijk werd het ten goede gekeerd. Jozef moest dus nog eens 2 jaar in de gevangenis blijven. zodat hij dus de dromen van Farao kon uitleggen. En zo zien we, broeders en zusters, dat God eventuele fouten van mensen toch ten goede kan uitwerken. En we kennen de geschiedenis van Jozef. Hij werd uiteindelijk door Farao tot onderkoning benoemd. En zo, broeders en zusters, mogen we als gemeente van Jezus Christus ook weten dat de Heer Jezus de leidsman is van ons leven. Hij leidt ons stap voor stap. Het woord van God is ook een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Hij maakt dus niet wegen bekend over een week of twee weken, over een jaar of over een paar jaar. Maar van dag tot dag leidt hij ons. Als we getrouw zullen blijven aan hem, dat hij ook voor ons uittrekt. Hij, Jezus Christus, is dus de voleinder des geloofs. Er is een boekje van Paul Bielheimer wat gaat over teleurstellingen, verdriet, beproevingen, verzoekingen enzovoort. En hij verklaart, beproevingen zijn nodig voor de decentralisatie van het eigen ik. Voor de ontwikkeling van de agape-liefde. En dat is dus de goddelijke liefde. En deze liefde kan alleen tot stand komen in de leerschool van het lijden. Wat God door het lijden heen wil bewerken is verbrokenheid. Verbrokenheid van onszelf. Zodat we absoluut het niet meer van onszelf zullen gaan verwachten. Maar groeien in de goddelijke liefde. Zodat we God boven alles gaan liefhebben. Alle irritatie, alle ontevredenheid om omstandigheden wil zeggen dat we nog niet volledig verbroken zijn. En laten we eerlijk zijn. Hoe vaak komt het niet voor dat we toch weer geïrriteerd raken? Dat we onszelf proberen te rechtvaardigen enzovoort. Dat is een teken dat we nog niet volledig verbroken zijn. En dat we ten diepste het in eigen hand willen houden. En te weinig vertrouwen hebben in de Heere God. God wil dus door alle verwarring heen en tegenslagen heen, dat we ons volkomen zullen overgeven aan hem. En dat is een proces wat ons hele leven lang duurt. En we zullen ons nooit helemaal kunnen overgeven. Ik moet zeggen, ik herken me hier ook wel in. Kunnen we ons hele leven overgeven aan hem? Iedere keer komt soms weer iets op ons pad dat we moeten leren loslaten, moeten overgeven. Het gaat niet op stellen en sprong. Uiteindelijk zullen we het dan, soms na korte, soms na lange tijd, kunnen we het weer in de handen van de Heer leggen. Zodat we ook weer verbroken worden op dat punt. En zo zien we in Jozefs leven dat hij op velerlei manieren beproefd is geweest. En dat hij in de verzoekingen staande bleef. Omdat hij er ten diepste van overtuigd was, God heeft alles in zijn handen. En zo zien we dat Jozef vanuit zijn vernederde positie verhoogd werd tot onderkoning. Nu, broeders en zusters, als we dus het leven van Jozef gaan bekijken, dan zijn veel gebeurtenissen in zijn leven een heenwijzing naar het leven van de Heer Jezus. Kortom, Jozef is een type of een voorafschaduwing van de Heer Jezus. Zoals ook Jona een type of een voorafschaduwing was van de Heer Jezus. Jozef werd dus verworpen door zijn eigen broeders. En zo is de Heer Jezus ook verworpen door zijn eigen volk. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hadden hem niet aangenomen. En de broers van Jozef accepteerden Jozef ook niet. Ze accepteerden hem niet vanwege zijn dromen en al de woorden die hij uitsprak ten opzichte van zijn broers. Jozef had een kleurige mantel van Jacob gekregen. En dat is eigenlijk ook een heenwijzing naar het onderkleed van de Heer Jezus, dat dus in één stuk geweven was, zonder naad. Zo waardevol onderkleed was het, dat de soldaten dat onderkleed niet wilden verscheuren. Zo waardevol was het, dat de soldaten erom lookten voor wie dat waardevolle onderkleed zou toebehoren. Kunnen we lezen in Johannes 19, vers 23 en 24. En eigenlijk ook al werd voorspeld in Psalm 22, vers 19. En het lot werd geworpen over het gewaad, wat dus één van stuk was. Jozef werd door zijn broers voor 20 zilverstukken verkocht aan de Midianieten. En zo werd de Heer Jezus voor 30 zilverstukken verkocht aan de Joodse raad. En dat geld mocht Judas dus in ontvangst nemen. Judas, die Jezus dus verraden zou. Jozef moest, alsof hij een misdadiger was, verschillende jaren in de onderste kerker verblijven, terwijl hij volkomen onschuldig was. En zo is de Heer Jezus als onschuldige nedergedaald in het dodenrijk. Uiteindelijk werd Jozef als onderkoning verhoogd door Farao. En zo werd de Heer Jezus uiteindelijk verhoogd aan de rechterhand van de Vader, waar hij dus bidt en pleit voor ons en mede kan voelen met onze zwakheden. En is hem de naam boven alle naam geschonken, nadat hij zich ontledigd had en een gestalte van een dienstknecht had aangenomen. We hebben het in het begin gezien wat Rachel zei, omdat ze jaren kinderloos was toen Jozef werd geboren. God heeft mijn smaad weggenomen. Maar in feite was dit dus ook toepasselijk voor het leven van Jozef zelf. Na benauwenis en smaadheden werd hij uiteindelijk verhoogd tot onderkoning. Iedere keer zien we in Jozef leven en alles wat hij ondernam, deed de Heere hem gelukken, omdat de Heere met hem was. Nu, broeders en zusters, wat houdt dit nu concreet in voor ons persoonlijk leven? Als we dingen ondernemen en de Heere doet het ons gelukken, omdat de Heer met ons is, wat houdt dat nu in? Praktisch misschien kan het inhouden dat we gezegend worden op materieel en financieel gebied, omdat we getrouw blijven aan de Heer. Maar dat is lang niet altijd het geval. We hoeven alleen maar te kijken naar het leven van Paulus. Als we bijvoorbeeld 2 Korinthe 6 lezen over zijn dienstwerk. Heer, dat hij schipbreuken had meegemaakt, nachten zonder slaap, 40 min 1 stok slagen. En dat Paulus uiteindelijk zag als niets hebbend, maar toch alles bezittend in Christus. Paulus moest veel lijden ondergaan. Hij werd geroepen om het evangelie te gaan verkondigen aan de heidenen of aan de onbesnedenen. Wat we kunnen lezen in Galaten 2 vers 17. En we kunnen zeggen, de Heere heeft het hem doen gelukken. Paulus heeft dus op zijn zendingsreizen veel gemeentes gesticht. Maar Paulus heeft in praktische zin veel weerstanden moeten overwinnen. Vooral door tegenstand van de Joden. Het was bepaald geen eindgoed al goed verhaal. En dan lezen we in 2 Timotheus 4 vers 16... dat Paulus door allen verlaten was bij zijn verdediging van het evangelie. En waarschijnlijk was dat ten opzichte van de keizer. En tenslotte is Paulus dus de martelaarsdood gestorven. De Heere doet ons dingen gelukken als we de dingen doen die de Heer van ons vraagt. Voor de een houdt het in een eind goed, al goed verhaal, zoals bij Jozef. En dan moeten we wel denken dat als oud-testamentische gelovig waren aan de inzetting en de geboden die God hen gaf, dan werd ze op een aardse manier gezegend. En dat zagen we bij Jozef. Voor de ander kan het inhouden dat het kosten gaat van zijn eigen leven, zoals bij Paulus. Alleen, wij mogen dus leven vanuit de geestelijke zegeningen die we hebben ontvangen in Christus. Dat is de eerste voorwaarde, dat we rijk, schatrijk zijn in Christus. Ook als we niets bezitten, we bezitten alles in hem. En zo ging het bij Paulus. Eén ding is zeker, God wil ons door het leven heen vormen naar zijn beeld. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. En mislukkingen zijn daarbij vaak waardevoller of leerzamer dan succes. God wil ons door tegenslagen heen juist klaarmaken. Zodat we de gezindheid van Christus gaan uitstralen. Dat we heel anders zijn. Dat we een lichtend licht zijn. Of een geur van Christus verspreiden. Of voor een bepaalde taak op aarde. En dat kan pas als we ons zullen overgeven aan hem. Zodat de Heere het ons doet gelukken. Het is dan zijn werk door ons heen en niet ons eigen werk. Maar God, hij heeft dus de eeuwigheid op het oog. En dan wordt het altijd een eindgoed, al goed verhaal. Voor iedereen. Dus een christen die veel voorspoed zal hebben, maar ook een christen die bijvoorbeeld de martelaarsdood moet sterven. In 2 Timotheus 2 vers 12 staat er dan ook: indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Dus het komt erop neer, als we bereid zijn zijn weg te gaan, de weg van de Heer, dan mogen we samen met Christus in de toekomst als koningen heersen. Zoals Jozef als onderkoning mocht gaan heersen over Egypte. Na een zeer turbulent leven. Onze smaadheid zal uiteindelijk ook worden weggenomen. En dan zullen we Christus dus weer in heerlijkheid mogen ontmoeten. En met hem als koningen heersen met dat verheerlijkte lichaam. En zoals de broers van Jozef bogen voor hem als onderkoning in Egypte, zo zal het volk Israël buigen voor de Heer Jezus en weeklagen over degene die ze doorstoken hebben. Ze zullen dus uiteindelijk buigen voor koning Jezus. En kunnen we lezen in Zacharia 12 vers 10 dat 2/3 zal verloren gaan en 1/3 zal behouden worden. En dat zal dus het ware Israël zijn, het gelovige Joodse overblijfsel. We zien dus in de geschiedenis van Jozef Gods wonderbare leiding. Maar ook dat Jozef dus een prachtig type, een prachtige heenwijzing is naar de Heer Jezus toe. Dan staat er ook in Johannes 5 vers 39, door de schriften heen leren we Christus kennen. De geschriften getuigen dus van de Heer Jezus. Hem komt toe alle lof en alle eer. Amen. Amen.